vooraf een enkele afkondiging, gemeente. Een herinnering aan alle catechisanten dat er donderdag 1 november bij Leven en Welzijn voor alle groepen een zogenaamde themaavond is. Dus allemaal tegelijk. Zie verder de zondagsbrief. Dan de collecten zijn in eerste rondgang voor de diaconie, in tweede rondgang voor de emeritikas en bij de uitgang voor het bouwfonds. En wij lezen Gods woord uit 1 Timotheus 3. 1 Timotheus 3 en ook uit 1 Timotheus 4. 1 Timotheus 4 en tegelijk zullen we een begin maken met de behandeling van de Dordtse leerregels. We lezen de inleiding op dit belijdenisgeschrift. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 67. Psalm 67. Vers 1 en 2. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Psalm 67, vers 1 en vers 2. wij in de leerdiensten weer gaan beginnen met een belijdenisgeschrift, willen wij als altijd ons geloof belijden met de kerk van alle gelovigen over het rond der aarde en van alle tijden, met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen uit Psalm 72 het eerste vers: Geef Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid, dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren, hun recht doen op hun klacht. Psalm 72 vers 1, nadat u ingestemd hebt met de geloofsbelijdenis. En u zegt mij na in uw hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen uit Gods woord, uit de brief van Paulus aan Timotheus. Eerst hoofdstuk 3, dan hoofdstuk 4. Het gaat over de belijdenis en de belijdenisvorming vanmiddag. En we kunnen aangeven dat ook al belijdenissen voorkomen in Gods woord. En een van de bekendste vindt u in 1 Timotheus 3, vers 14 tot 16. Vooral in vers 16 staat in feite de levensloop van de Heer Jezus, als ik dat zo mag zeggen, kort beleden, als een soort lofzang op zijn werk. Dus we lezen eerst 1 Timotheus 3, vers 14 tot 16. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods zich moet verkeren, hetwelk is de gemeente van de levende God, een pilaar en vastigheid der waarheid. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Amen. En dan uit 1 Timotheus 4, de versen 6 tot 16, waarin Paulus bij Timotheus aandringt op getrouwe ambtsvervulling. En daarbij hoort ook het overdragen van de belijdenis die hij in zijn jeugd heeft geleerd. 1 Timotheus 4, vers 6 tot 16. Als gij deze dingen aan de broeders voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van, het tegenwoordige en het toekomende leven. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden we gesmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, maar allermeest van de gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen, in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging van de handen van het ouderlingschap. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn zegen over de bediening ervan. Mag ik u voorgaan in gebed. Lieve Heere, we mogen ook vanmiddag weer buigen in het midden van de gemeente en met de gemeente, hier in het kerkgebouw en bij de kerktelefoon voor uw heilig aangezicht. En we zijn heel blij, broeder en zuster van de Scheur uit Renen weer in de kerk te zien. Fijn dat ze er weer konden komen, nu ze een tijdje thuis moesten zijn. Wilt u ze verder ook gedenken, heren, in hun beide gezondheid en ook in hun genadeleven. Wij bidden voor allen, niet bij name te noemen, die uw ondersteuning zo nodig hebben. Het zij dat ze in moeite zitten of in de nederwal, in de onderwal, of dat ze blij zijn en reden hebben tot danken. Heren, wat bent u groot en goed, dat we met al die dingen ook tot u de Heren mogen vluchten. U die de heilige en hoge God bent en die hoog boven ons verheven bent. Maar dat betekent geen afstand, ja wel van nature, maar niet door genade. U komt heel dichtbij in het leven van uw volk en kinderen door uw lieve geest. En wilt u dat ook weer doen en bevestigen, Heren, vanmiddag. Als wij in verbondenheid met de kerk van alle tijden de belijdenis willen naspreken op grond van Gods woord. Wilt u zelf daartoe zenden, uw Heilige Geest, dat we de woorden van u mogen horen, niet met ons verstand alleen, maar ook mogen verstaan met ons hart. En die ook mogen resoneren in een leven waaruit de godszaligheid blijkt, zoals Paulus ook aan Timotheus schrijft. Eeuwen scheiden ons van de Dordtse leerregels, eeuwen scheiden ons van het eerste schrijven van de brief van Timotheus, en toch zijn er geen afstanden als het gaat om de zaak waar het op aankomt, heren, met al de heiligen vanaf de Pinksterdag en zelfs vanaf het verloren paradijs, mag uw volk staan in de eenheid van het ware geloof. En wat zou het groot zijn dat ook wij daar een stem in mochten hebben in dat koor, dat hier de generale repetitie oefent en dat straks volmaakt de lofzang mag zingen op vrije genade. Wij bidden voor onze kerken op moment in generale synode bijeen. Heren, u geeft veel zegeningen in onze kerken, dat we ons gebonden mogen weten aan het woord. Zorgen zijn er ook. Wij danken u dat we zo mochten vergaderen als we vergaderden, in broederlijke sfeer, al was er ook verschil van inzicht op diverse punten. Wilt u geven, heren, onder de krachtige leiding van uw geest, dat als het tot besluiten aankomt, dat we gezamenlijk achter u de heren aan mogen komen. Met één hart en als één man en eenerlei weg om u te vrezen. Heren, wilt u met ons zijn als we ontzetten tot het luisteren naar uw woord, Wil u ons hart innemen voor het eerst en opnieuw. Wilt u versterken het leven van uw volk en kinderen. En dat u de eer daaruit ontvangt en dat ze zelf in de zaligheid en in de zekerheid van het geloof mogen leven. Schuchtere en bekommerde mensen, Heere, dat ze mochten vluchten naar u de Heere door de trekkracht van uw geest. En als wij nog onbekeerd zijn, o Heere, willen we ons aan ontdekken en ons bekeren met de kracht van uw genade en tot de eer van uw naam en tot het heil van ons leven. Wij bidden voor allen die over ons regeren, landelijk, provinciaal en gemeentelijk. Wil ze zegenen, Heere, en tot een zegen stellen. We bidden voor allen die daarin de christennaam ook willen uitdragen in het regeren. Wat een zegen dat u ons zulke mensen geeft. Wil ze toerusten om de eer van uw naam ook in alle beslissingen op gemeentelijk en provinciaal en landelijk niveau te dienen. Wij bidden voor de kerk over heel de wereld. Op de synode hebben we gehoord van de moeite van de christelijke kerk in Indonesië door de bedreiging door de islam. Maar ook voor het wonder dat bij die levende christenen daar ginds aan de andere kant van de wereld er ook altijd barmhartigheid is naar de mensen die in de lijn van de islam staan. Heere, laat er ook van hun getuigenis nog iets mogen uitgaan tot verbreking van banden die christenen verdrukken. En tot overwinning van vijandschap in harten, om die harten in te nemen door de vreze Gods. We bidden voor alle die noodzakelijk zondagswerk moeten doen, alle die op eenzame posten staan, wees ze nabij en goed en stel ze tot een zegen. Heren, wij leggen onszelf, zoals we hier vergaderd zijn, of bij de kerktelefoon, onder uw zegenende handen. Wil die over ons houden uitgebreid en ons leren verstaan wat de kostbare erfenis is voor uw volk en van de kerk van alle eeuwen. En dat we in de kracht van omhoog mogen gaan voor de toekomst bij u, waarin volmaaktheid uw volk zal zijn verlost en u in volmaaktheid de ere zult ontvangen. Hoor ons in bidden en danken, uit genade om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 109. Misschien kan de organist het een keer voorspelen. Het is niet zo'n onbekende psalm. Psalm 109, vers 1, 13 en 16. Uw gunst is groot, zij is bestendig. Verlos mij dan, ik ben ellendig, nooddruftig. Ik voel mijn kracht verbroken. En wat er verder volgt, Psalm 109, vers 1, vers 13 en vers 16 ter inleiding op de prediking. Wij willen straks na het amen van de prediking instemmen met Psalm 64, vers 9 en vers 10. Dan zullen alle mensen vrezen, het werk verheffen van de Heer, zijn lof verbreiden en zijn eer. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen, terwijl zij hem hun harten wijden en zijn naam belijden. Psalm 64, vers 9 en vers 10. Ik lees nu een stukje dat als inleiding meegegeven is aan de Dordtse leerregels. U vindt de Dordtse leerregels achter de catechismus en de Nederlandse geloofsbelijdenis achter in uw psalmboekje. Het is ons jongste belijdenisgeschrift, opgesteld op de Dordtse synode van 1618-1619. En we willen, als God ons het leven geeft, in de leerdiensten de Dordtse leerregels bepreken. En vanmiddag een inleidende preek. En daarom lees ik ook het inleidende korte stukje dat bovenaan hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels staat. Daar staat: de Dordtse leerregels zijnde de 5 artikelen tegen de remonstranten, of het oordeel van de Nationale Synode van de Gereformeerde Kerken van de Verenigde Nederlanden, gehouden binnen Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, over de bekende 5 hoofdstukken van de leer, waarover in de gereformeerde kerken van deze Verenigde Nederlanden verschil is gevallen. Tot zover. Geliefde gemeente, wij willen een begin maken met het bepreken van de Dordtse leerregels. Kan dat nog in deze tijd? De naam alleen al. Leerregels. Dordtse leerregels. Kan dat in deze tijd? Die dorre leerregels bepreken. En mag het eigenlijk wel kort kerkordelijk? Wij moeten volgens de afspraak in onze kerken de catechismus bepreken in de middagdienst. En daar staat niks over de Dordtse leerregels. Maar toen die kerkorde van Dordrecht werd opgesteld, toen was de catechismus al wel in zwang, maar de Dordtse leerregels nog niet. Dus vandaar dat er niks over de Dordtse leerregels staat. Misschien ben ik niet naar de letter van de kerkorde bezig als ik dit doe, maar wel in de geest. Dorre leerregels? Nee, dat zijn geen dorre leerregels. Dat zult u van mij ook niet anders verwachten, dat ik dat zou zeggen. Want dat kan ook niet. Ja, het kan natuurlijk wel als je er zelf nooit in gelezen hebt. En als je zelf niet geïnteresseerd bent in de gereformeerde belijdenis, dan zeg je al heel gauw dorre leerregels. Onbekend maakt onbemind. Maar het kunnen geen dorre leerregels zijn, omdat ze ontstaan zijn in de tijd van geloofsstrijd. En als je geloofsstrijd kent, dan val je altijd terug op je basis. Zo is de catechismus ook ontstaan. Als je de catechismus leest, dan lees je die eigenlijk als een belijdenis in de gloed van de brandstapels. Nou, zo de Dordtse leerregels ook. Het waren geen brandstapels, maar het ging wel over de leer. Ze zijn namelijk ontstaan 100 jaar na de kerkhervorming, die we aanstaande woensdag herdenken, toen in Nederland er alweer een heel wat dwaalleer in de kerk van de reformatie ingeslopen was. Maar het opmerkelijke is, gemeente, als u meegelezen hebt in het stukje wat ik gelezen heb als inleiding, dat daar nou staat over de bekende 5 hoofdstukken van de leer. Bekende. Dus in die tijd 16, 18, 16, 19 waren dit de vijf bekende hoofdstukken waarover verschil van mening was gekomen op grond van de Bijbel. Daar werd dus in het hele land over gesproken. Op de straat, in de kerk, op de veemarkt, bij de kruidenier en op de thee bij elkaar. Heb je het al gehoord wat die remonstranten zeggen? Nou, het jongste belijdenisgeschrift van de gereformeerde kerken, ook van onze kerken dus, was je misschien totaal onbekend, hoewel als je belijdenis hebt gedaan, dan heb je ook gezegd dat je daarmee instemt. Maar mocht het zo zijn dat het inderdaad waar is, onbekend maakt onbemind, dan hopen we onder Gods zegen in deze prekenserie toch de inhoud van de belijdenisgeschriften en vooral van de Dordtse leerregels te leren kennen en te leren liefhebben. We hopen dat deze leerdiensten dit stukje belijdenis dichterbij zal brengen, omdat de belijdenis altijd de echo is van het woord van God. Dat als inleiding. Het thema is een eerste kennismaking met het jongste belijdenisgeschrift. Drie gedachten. Ten eerste geen dorre leerregels. Ten tweede de Dordtse leerregels. En ten derde heel praktische geloofsregels. Ik herhaal. Een eerste kennismaking met het jongste belijdenisgeschrift. Geen dorre leerregels. De Dordtse leerregels. En ten derde heel praktische geloofsregels. In het eerste punt wil ik even kort met u de geschiedenis terugblikken. Ik zei het al in de inleiding, we zijn hier 100 jaar na de kerkhervorming van 31 oktober 1517. Jongens en meisjes, en welke namen horen er bij de kerkhervorming? Luther, Calvijn. Luther sloeg de 95 stellingen aan de deur van de slotkapel van Wittenberg. In 100 jaar tijd, dat is een korte periode in de kerkgeschiedenis, is er alweer zoveel verval in die zuivere, gereformeerde, hervormde kerk gekomen, dat er dwaalleer is. Er zijn dominees die geloven er niet meer in zoals het staat in de Bijbel en zoals het staat in de catechismus. Dat zeggen ze nog niet hardop. Dat zeggen ze tegen elkaar. En ze komen bij elkaar, stiekempies. Omdat men bang was, als het hardop gezegd zou worden, dat ze dan afgezet zouden worden in de hervormde kerk van de Nederlanden. En toch komt men er steeds openlijker voor uit. In 1610 komen een aantal van die dominees bij elkaar, ik meen in Leiden. En dan zetten ze 5 punten op een rijtje waarover ze willen praten met de leiding van de kerk. Waarin ze dus van mening verschillen met de andere predikanten. En ze noemen dat stuk remonstrantie. Dat is een Latijns woord voor iets aantonen, iets laten zien. En als die synode dan straks geopend wordt, dan worden deze mensen, die daarom remonstranten heten, gevraagd om nou te zeggen op die synode waarin ze het oneens zijn met de catechismus, met de Nederlandse geloofsbelijdenis en dus met de Bijbel. Zij zetten, die dominees, onder die remonstrantie van 1610 hun handtekening en, ik zei het al, zo is dus de naam remonstranten in de wereld gekomen. En tot op de dag van vandaag is er nog een kerk die zo heet, het is een kleine kerk, de Remonstrantse Broederschap. Wezenlijk punt van kritiek was op de catechismus en dus op de Bijbel, dat de belijdenis zo laag spreekt over de natuur van een onbekeerd mens. En dat de belijdenis zo hoog opgeeft van Gods vrijmachtig welbehagen. Welbehagen. Wat is dat voor woord, jongens en meisjes? Mag ik het maar eens heel gewoon zeggen, voor onze kinderen. Je moet dat woord welbehagen wel leren, hoor. Dat is een mooi Bijbels woord. Maar welbehagen is dat God er zin in heeft om je zalig te maken. Dat is welbehagen. Dat is een gewoon kinderlijk gezegd. Onthouden, jongens en meisjes. Welbehagen, dat God er zin in heeft om een zondaar zalig te maken. Dat is welbehagen. Nou, die remonstranten, die vonden het afschuwelijk dat ze daar als zondaar neergezet werden in de catechismus. En die vond dat er veel te veel ophef werd gegeven over het welbehagen van God, zijn vrije genade en ontferming, dat hij ons zalig wil maken. En dat God, hè, als hij nou alles doet, dat staat in de Bijbel, God doet alles, 100%. We zijn wel voor 100% verantwoordelijk als mensen, maar God doet in de genade 100%. Dus je kan geen coöperatie aangaan. God een beetje en ik een beetje. Dat kan helemaal niet. Geen coöperatie. En dat pikten ze niet. Een God te moeten belijden die zonder ons, buiten ons om, voor ons en ook in ons alles volbracht heeft. Nee, dat ging er bij hen niet in. Ja, dat God ons moet bekeren, ja, dat is waar. Maar daar kunnen we zelf ook wel een handje aan meedoen. En dat God ook het geloof nog, het zaligmakende geloof in ons hart moet leggen door de Heilige Geest. Ja, dat is toch vernederend, hè? Dat je alleen maar als een bedelaar die de hand op moet houden bij de Here door het leven moet. En als je die hand niet ophoudt bij de Here, dan die lege hand, dan kun je niet leven. Dat pikten ze niet meer. Dat God zijn gang kon gaan. Nee, ze wilden liever een coöperatie. God wat en wij wat. Wij doen ons best en God doet de rest. Zo zou je eigenlijk de remonstrantievisie kunnen samenvatten. Wij doen ons best en God doet de rest. Ja, gemeente. Het is niet anders, maar dat is wel de Bijbelse leer waartegen deze remonstranten zich verzet. Want in de belijdenis staat alleen maar de samenvatting van de Bijbelse boodschap. En mocht je in de belijdenis iets vinden wat niet in overeenstemming is met de Bijbel, dan moet je de belijdenis veranderen. En de leer van de Bijbel is dat die ons er nou radicaal buiten zet. Radicaal, dat betekent met wortel en al. Radicaal aan de kant. Ons alles uit handen slaat. Met de bedoeling, niet om er brandhout voor de hel van te maken, om ons te maken tot een rank aan de wijnstok van Jezus Christus. Maar dat doet God zelf. En dat was nu juist het bevrijdende evangelie dat Luther en Calvijn in 1517 hadden ontdekt. Dat het niet was, met eerbied gesproken, God en co, of de mens en co, en dat zou dan God zijn, dat je dus met goede werken ook nog een grondje moet leggen om bij God acceptabel te zijn. Nee, het bevrijdende van de reformatie was juist dat de Heere alles doet. En daar kun je op aan. En daarom kwam er uit die dooie Roomse kerk een bloeiende, een levende, hervormd, gereformeerde kerk die groeide en die bloeide. Dat is bevrijdend. Mag u dat nou verstaan? Als de Heer je te sterk wordt en hij neemt alles mee en hij brengt alles aan in je hart. Nou mensen, dat is de zekerheid van het geloof. Het is juist een zegen als je er zelf helemaal buiten wordt gezet. Want wat is er nou voor zekerheid in onszelf? Maar de genade van de Heer, die is zeker. En hoe je het nou ook wendt of keert, alles hangt van de genade van God af. En als u daarin getrokken bent door de Heilige Geest, als jij daarvan af weet, jongeren, dan weet je ook af van de zekerheid van het geloof, van de blijdschap in het geloof, van de volharding door het geloof, van de troost en het uitzicht die het levende geloof biedt, want dat wil God je geven. 100%. En omdat dat zo is, daarom is er zekerheid. Daarom is er heilsuitzicht. Dus dat was de erfenis van de reformatie. Voluit Bijbels. En daarin was de kerk levend. In de opgetogenheid vanwege Gods trouw en van Gods genade en Christus volbrachte werk. En ingetogen vanwege wie we zelf blijven, ook na ontvangen genade. Opgetogen, daar kun je niet hoog genoeg van spreken, hoe goed God is, de drie enige God. En ingetogen, hoe slecht ik ben van mezelf, ook na ontvangen genade. Nou, dat is een leer die niet naar de mens is. Daar moet de mens voor ingewonnen worden. Kwam het er al van bij u? Bij jou? Want mensen, wij zijn hier remonstrants, hè? Onze kerk heet Christelijke, prachtige naam, Gereformeerde Kerk, prachtige naam. Maar misschien ben je toch wel van de remonstrantse broederschap. Wat zeg je nou, dominee? Ja, want kijk, dat is een kerk, hè? Maar dat was een stuk leer, maar die leer zat in het hart van die mensen. En daarom heet die kerk zo. Dus misschien zijn wij nog wel aardig remonstrants in ons hart. We moeten er maar niet boven gaan staan. Als wij zeggen, wij zijn de ware kerk, hè, dat is altijd mis als mensen dat gaan uitroepen. Van nature ligt deze leer geen enkel mens. Je moet ervoor worden ingewonnen. Al zijn we ook lid van een bijbelgetrouwe kerk. En je ziet het, hè, die Dordtse leerregels, 100 jaar na de reformatie was die synode alweer nodig, omdat de dwaalleer in de kerk kwam. Ja, wat wil je ook, hè? Die calvinistische leer, die bijbelse leer, die steile leer, dat is eigenlijk in onze samenleving een woord voor streng, benauwd, bekrompen, hard, scherp, eenzijdig. Nou mensen, dat maken wij er soms van. Dat maken wij er soms van. En het zou heel erg zijn als u buiten de kerk eigenlijk voor de liefde van God en Christus ging staan met een leer die niks met het leven te maken heeft. Daar moeten we ook voor waarschuwen. Want dit zijn maar geen dorre regels van leer. Dit zijn Dordtse leerregels van leven. Ze tintelen van geestelijk leven. Ik zei het in de inleiding al, dat komt omdat ze in een stuk strijd zijn ontstaan. En als er een stuk strijd in je leven komt, dan word je teruggeworpen op je laatste fundament, op de wortels waaruit je leeft. Heb je misschien op een ziekbed ook wel eens gehad, hè? Als je gezondheid afgebroken wordt, dan word je teruggeworpen op de belofte van God. En als je daarop steunt, dan gaan die beloften van God ook zo heerlijk open, dat je naarmate je zwakker wordt in je gezondheid, je mag sterker worden in de Heer. Nou, eigenlijk zijn zo de Dordtse leerregels ontstaan. De kerk werd weer teruggeworpen op de basis, op de fundamenten, op dat welbehagen van God. Wat was het alweer, jongens en meisjes? Welbehagen, wat is dat? Onthouden, hè? God heeft er zin in om een zondaar zalig te maken, zeg ik maar heel menselijk. Dat is de basis. En dat is dus geen strijd over bijkomstigheden. Moeten we nou ritmisch zingen of moeten we nou op hele noten zingen? Dat zijn middelmatige dingen. Nee, dat zijn wezenlijke dingen. Het hart van de kerk is ermee gemoeid. Als je een coöperatie als zondaar met God gaat oprichten, mensen, dan raak je de Bijbel kwijt. En dan raak je God kwijt en dan word je zelf God. Het gaat om de prediking van Gods genade voor schuldige mensen. Het gaat er om Gods heilswil. Dat die mensen die tegen hem gezondigd hebben, niet voor de hel over heeft, maar wil brengen in de hemel. Doodschuldige mensen mogen door genade worden bruiloftskinderen van het Lam. Dat is het hart van het evangelie. En de belijdenis, de Dordtse leerregels, maar ook de Nederlandse geloofsbelijdenis en ook de catechismus, die willen niks anders laten horen dan dit geluid uit de volle Bijbel. Ik heb het voorbeeld al eens eerder gebruikt, jongens en meisjes, ik doe het nu weer. Waarom zijn er nou belijdenisgeschriften nodig? In Nunspeet kwam iemand aan de deur die zei, ja, maar we kunnen toch ook wel zonder belijdenisgeschriften? Ja, dat zou wel kunnen, want we hebben inderdaad aan de Bijbel genoeg. Maar dat zeggen de belijdenisgeschriften nu juist ook, dat we aan de Bijbel genoeg hebben. Je kunt het vergelijken in een belijdenisgeschrift met een echoput. Als je daarin roept, wie is de God der ere, dan hoor je terug, Heere. Dus wat je erin roept, dat komt er ook weer uit. Zo gaat het met een echoput. En nou is geloofsbelijden dat je hart zo'n echoput is. Dus dan is die leeg van jezelf. Als die vol water staat, die echoput, dan werkt het niet. Maar als die echoput leeg is en je roept erin, wie is de God der ere, dan krijg je terug, Heere. En zo is het nou met het leven van al Gods kinderen. Als je erin roept het woord van de Heere, dan komt dat woord van de Heere er ook weer uit. Niet zo steenachtig koud als die echoput daar bij Apeldoorn, maar in de warmte van de belijdenis. Hè? Want je hart en je verstand wordt wel meegenomen in dat belijden van de Heere. Nou, zo zijn de Dordtse leerregels ontstaan. Als een echoput. En dus hoor je alleen maar in die Dordtse leerregels het woord van God. Natuurlijk wel op die 5 heel concrete punten waar het om gaat. In die strijd van de 17e eeuw om de kern van de zaak ontstond dit jongste belijdenisgeschrift. En het draagt er blijvend het stempel van 400 jaar terug. Zegt dominee, moet dat niet naar het museum van antiquiteiten? Nee. De taal kan misschien wel eens een beetje ouderwets zijn, maar ik hoop dat wel een beetje aan te passen aan ons niveau. Maar nee, niet naar het museum van antiquiteiten, want als het nou een echoput is, hè, dat woord dat erin geroepen wordt, dat is het levende woord van God. Dus niet bijzetten in het museum, maar toepassen aan je hart. En dan ben ik intussen al in het tweede punt, gemeente. Toen ze dat doorkregen in de kerk, dat er dominees waren, die stiekempies en later openlijk zeiden, nou ja, die ouderwetse Bijbel en die ouderwetse catechismus, die ouderwetse geloofsbelijdenis, dat kan voor 1610 niet meer. Moet je nagaan. En wij staan er nog voor. Die werd steeds duidelijker. Het volk hoorde het op de markt. En bij de kruidenier heb je het al gehoord. Ze hebben kritiek op het heilige woord van God. Dominees in Leiden. Die hebben gestudeerd. Van heb ik jou daar. En nou zeggen ze dat we niet meer als eenvoudige gelovigen kunnen geloven. Er komt onrust onder het kerkvolk. En dan is er een dominee, Festus Homius, later werd hij scriba op die synode van Dordrecht, die schreef een boekje waarin hij de alle afwijkingen van de remonstranten uit de Bijbel op een rijtje zette. En dat boekje wordt een bestseller. Nou, heel veel mensen konden ook nog niet lezen, maar dit boekje gaat van de toonbank als zoete broodjes. Dus dat tekent ook, hè, dat wel ook leefde onder het volk. En vandaar, ik wees u er al op, de bekende 5 hoofdstukken van de leer waarover in onze kerken verschil van mening is gevallen. Dat zegt dus veel van de belangstelling onder het gewone volk. Het was vooral in Gelderland zo, in Noord- en Zuid-Holland en in Utrecht, waar ook Veenendaal bij hoort. Er waren felle twisten tussen remonstranten en contra-remonstranten. Ik moest gisteren nog in Utrecht zijn en ik kwam langs een oude kerk, prachtig oud gebouw, en er stond op Remonstrantse kerk. Ja, ze raakten uiteindelijk uit de kerk en ze stichtten hun eigen kerkgenootschap. En toch moest dat nog, moest het. Het was niet de bedoeling dat ze een eigen kerk zouden stichten. De bedoeling was dat ze terug zouden komen. En dat ze zich zouden buigen onder de zuivere leer van de Bijbel. Maar nee, ze hielden voet bij stuk en ze wilden het anders zien. Dat was best moeilijk. Best moeilijk in die tijd. Prins Maurits, die kerkte in Den Haag elke zondag in de hofkapel bij dominee Uitenboogaard. Dat was een leidinggevende remonstrant. En toen dus de strijd onder het volk duidelijk werd, toen kwam er een zondag en prins Maurits, wat zou onze prins doen? Zou die weer bij die dominee Uitenboogaard naar de kerk gaan die de remonstratie ondertekend heeft en dus kritiek op de Bijbel heeft? Of zal die... En wat gebeurt er? De prins koos openlijk de kant van de contra-remonstrant. Hij ging niet naar dominee Uitenboogaard in de hofkapel. Dus tegenwoordig dacht ik een Waalse kerk in Den Haag. Maar hij ging naar de kloosterkerk. Dat is nog de huiskerk van de koninklijke familie in deze tijd. En daardoor schiep hij in de twisten van die tijd het klimaat dat er een grote synode gehouden kon worden in Dordrecht tijdens het 12-jarig bestand. Dordrecht was een heel protestantse stad. Je kunt de kerk nog bezoeken, ik kan dat altijd aanraden. We hebben dat als familie ook een keer gedaan toen mijn schoonvader jarig was. Prachtige tentoonstelling over de Dordtse synode in die prachtige kerk. Helaas is de plek waar de Dordtse synode vergaderd heeft in Dordrecht de Kloveniersdoelen. De straat bestaat nog wel, maar het gebouw is afgebroken. En het is maar niet een kruideniersynodetje geweest. Hè? Zo van, nou ja, die Nederlanders. Als je één Nederlander hebt, dan heb je een kerk. Heb je een gelovige. En als je twee Nederlanders hebt, dan heb je een kerk. En als je drie Nederlanders hebt, dan heb je een kerkscheuring. Nee, het was geen kruideniersynodetje. Ze hebben mensen van alle kerken uitgenodigd die uit de reformatie gekomen waren vanuit Engeland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Het gaf dus heel duidelijk het belang van de kwestie aan, hè? Dat ze samen moesten spreken over het voortbestaan van de kerk in het Europa van toen. En de Dordtse synode die komt bijeen voor het eerst op dinsdag 13 november 1618 en ze heeft vergaderd tot woensdag 29 mei 1619. En die remonstranten die moesten dus hun remonstratie die ze samen hadden opgesteld met z'n tienen overleggen aan de synode en ze werden uitgenodigd om nou met de Bijbel in de hand te bewijzen of hun stellingen goed waren. Ze moesten zeggen hoe ze over die stellingen dachten en hoe de Bijbel daaraan leiding zou geven. Maar ze wilden net andersom. Ze wilden wel komen op de Dordtse synode, maar dan wilden ze met hun 5 artikelen waar ze bezwaar tegen maakten, waarin ze bezwaar maakten tegen de Bijbel, de belijdenis, vooral de catechismus, aanpassen aan hun inzicht. En ze dachten, alleen als dat gebeurt, dan wordt de kerk weer gezond. Nou, de Nationale Synode van Dordrecht, die heeft hun stellingen, heeft er kennis van genomen, maar die heeft met de Bijbel in de hand hun stellingen als dwalingen aangemerkt. En dat vindt u nou in de Dordtse leerregels. 5 artikelen tegen de remonstranten. Elk artikel begint met positief te zeggen wat de Bijbel zegt over dat onderwerp. En bij elk hoofdstuk van die 5 artikelen zit ook een stukje waarin dan de dwaalleer van de remonstranten wordt genoemd en die op Bijbelse gronden wordt verworpen. Nou, de remonstranten, deze dominees, die lieten zich niet onderwerping aan Gods woord brengen. En op een bepaald moment hebben ze de synode verlaten en zijn ze dus een eigen kerk begonnen, de Remonstrantse Broederschap, sinds 1618. Hoog tijd, gemeente, om iets van die visie van de remonstranten op de kernzaken van de Bijbel door te geven. Eerst het punt van de uitverkiezing. Daarover gaat hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 in de Dordtse leerregels, dat is over de uitverkiezing door God. Ja, uitverkiezing is natuurlijk best een moeilijk stuk, hè? Weet je wat die remonstranten zeiden? Als jij nou maar goed je best doet, dan kiest God jou uit. Dat is uitverkiezing. Dus wat ik net al zei in het eerste punt. Doe je best en God doet de rest. Dat was de eerste dwaling van de remonstranten. God kiest die mensen uit waarvan hij ziet dat ze geloven. En dat ze goede werken doen. En dat ze een goede visie houden. En dat ze dat ook in hun leven volhouden. Dus dan kies je in feite mensen uit op de basis van hun eigen inzet. En nu zegt de Bijbel dat dat niet kan. Want wij hebben geen inzet meer als het gaat om de hemel te verdienen. Wij hebben de hemel verzondigd. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn zondaren. Wij kunnen nooit meer door eigen inspanning in de hemel komen, bij de Heere komen. Maar dat hoeft ook niet, want uitverkiezing is nou dat God een welbehagen heeft in zondaren. En weer vraag ik het aan de kinderen, jongens en meisjes, weer dat moeilijke woord welbehagen, hè? Weet je het nog? Welbehagen. God heeft er zin in om zondaren zalig te maken. Dat is de eerste dwaling. Tweede punt is, dat ging over de kruisdood van de Heere Jezus. De remonstranten die zeiden, Jezus Christus is voor alle mensen gestorven. Heeft voor allemaal de schuld betaald. Klaar, af. Klaar is Kees. Ik zeg het expres een beetje oneerbiedig, omdat ze daar soms ook heel oneerbiedig over spraken. En nou komt het er voor de mensen op aan, zeiden de remonstranten. Kies voor Jezus, want het is allemaal al voor elkaar. Ja, maar zo leert de schrift het ons niet. En dan hangt het dus van jouw keus af voor Jezus of je in de hemel komt. Dat is de dwaalleer van de remonstrant. Maak je nou gebruik van deze kans of maak je er geen gebruik van? Daar hangt het van af. Nee, zegt de Bijbel, nee. Nee, zo is het niet. De Heere Jezus heeft zijn offer gebracht alleen voor de uitverkorenen. Dat is best een moeilijk onderwerp. Maar dat mogen we bij de Heere laten. Maar zo leert de schrift het wel. Maar als je daarbij hoort, dan kom je ook tot het geloof in de Heer. En dan word je gewassen door dat kostbare bloed van de Heer Jezus. Christus gaat vanaf het kruis niet afwachten wie er nou eens een keer voor hem zal kiezen. Maar God in Christus heeft voor zijn volk gekozen. En die uit hem zijn, die komen tot hem. Die vluchten door Christus tot de Heer. En die leren bukken voor het kruis. Al wat mij de Vader gegeven heeft, zegt de Heer Jezus, zal tot mij komen. Ja, zegt u, maar daar heb ik nou misschien wel zo'n moeite mee. Hoor ik daar wel bij? Bij die gegevenen van de Vader? Ja, dat kan best heel zwaar op je hart liggen, mensen. Maar de Heer Jezus zegt er nog één zinnetje bij in die prachtige tekst. Al wat mij de Vader zal tot mij komen. En er komt er nog wat. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Prachtig, hè? Al zou u niet durven zeggen dat u tot de gegevenen van de Vader behoort. Vlucht maar tot dat kruis, tot die Christus, als een arme zondaar. En daarin openbaart zich nou de uitverkiezing, het welbehagen, dat God begonnen is met je. Mens is niet vrij om te kiezen. Ja, mens is vrij om te kiezen tegen God. Hij heeft in het paradijs tegen God gekozen. En daar leefden de remonstranten aan voorbij. Die dachten een babytje die komt blanco in de wieg te liggen. En het babytje, de jongen, het meisje, die is blanco om te kiezen voor of tegen God. Nee mensen, we worden geboren als mensen waarvan de schrift zegt, kinderen des toorns. We hebben de Heere verworpen in Adam. En we bevestigen dat nog elke dag. Maar nu is er welbehagen van de Heer. Dat God van eeuwigheid af zijn hart heeft gezet op zondaren. En dat is de vaste kern van het evangelie, van de prediking en van het geloof. Als je daardoor ingewonnen wordt en overwonnen wordt, o mensen, dan is er de zekerheid van het geloof. Dat komt nooit van je eigen kant. Dat is het derde stuk, hè. Geloof dat hoest je zelf niet op, maar ook het geloof, dat moet de Heere schenken. Maar dat wil de Heer ook schenken. Daarom is het ook zo belangrijk dat de Bijbel zuiver gehouden wordt. Want als je dat woord mag preken, zeiden ze tegen de remonstranten, als je dat woord in de gemeente mag leggen, dan komt de Heer zelf naar de mensen toe. En dan zal hij door zijn Heilige Geest het geloof ontsteken in het hart. En dan ga je geloven in de Heer. En dan ga je hem omhelzen. Dan krijg je hem lief. En dan word je gereinigd door het kostbare werk van de Heer Jezus Christus. Dus het eerste punt is de uitverkiezing. Het tweede punt is de kracht van Christus bloed. Het derde punt is het geloof dat de Heilige Geest in je hart ontsteekt. En het vierde punt is, die remonstranten die zeiden, als ik God niet binnen wil laten, dan begint God niks. Nou kun je natuurlijk de Heere echt wel, je kunt de Heilige Geest bedroeven en je kunt de Heere weerstaan. Hè? Dat zegt de Bijbel ook. Maar hier gaat het om het punt dat, als ik God niet binnenlaat, dan begint God niks. Of om het met een zinnetje te zeggen, een rijmend zinnetje. Als de mens niet wil, staat Gods genade stil. Dat zeiden de remonstranten. Je kunt dus de genade van de Heere weerstaan. En dan staat God met zijn handen in het haar. Dan kan hij niet verder. Dus in feite staat de mens hier boven God. Ook de gevallen mens. Ja, en ik zei het gemeente, inderdaad, je kunt best de Heere bedroeven. En je kunt de Heilige Geest weerstaan en de genade. Maar als de Heere je te sterk wordt, dan moet je toch verliezen. En dan beleid je ook, Heere, wat heb ik u bedroefd. En dan verwonder je erover dat de genade van de Heere onweerstaanbaar is. Prachtige term, onwederstandelijke genade. Ik hoor het professor Kramer nog zeggen in Apeldoorn. Ik zeg nog maar tegenwoordig maar onweerstaanbaar. Dan begrijpen we hopelijk allemaal wat ermee bedoeld wordt. Onweerstaanbare genade. Dat kan ook niet anders, hè. Want als die... Dat welbehagen van God, dat God er zin in heeft om zondaren zalig te maken. Als dat echte liefde is, echte liefde uit zich. En als die echte liefde in je hart komt. Ach mensen, dan ben je ingewonnen door de Heere. Dan heb je het verloren van de Heere. Als het gaat om de strijd om hem van je af te houden. En dan ben je zijn deel. Dan ben je zijn kind. En het vijfde punt... Een mens kan zelf beslissen of hij levenslang blijft geloven of niet, zeiden de remonstranten. Wil je er een punt achter zetten dan? Dan zet je er een punt achter. Nou zien wij natuurlijk best wel eens dat mensen belijdenis doen en we nemen aan dat ze dat dan best oprecht doen als ze belijdenis doen in de kerk des Heren. Maar u kunt misschien zelf ook wel een paar namen noemen van mensen die hier belijdenis hebben gedaan en misschien ook avondmaal hebben gevierd en die nou midden in de wereld leven. Dat is erg. Maar dan is dat ook geen echte belijdenis geweest. Want als de Heere echt in je leven komt, dan maakt hij het ook af. Oh zeker, dan kan het best eens een keer zo zijn dat je heel ver van de Here af bent. Maar als Gods werk echt is in je leven, dan komt de Here erop terug. Dat maakt nu juist de zekerheid en de troost in het echte geloof uit. En God is getrouw. Hij zal het doen. Hij die in u een goed werk begonnen is, die zal het ook voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus. Dat zeiden de mensen op de synode tegen de remonstranten. Jullie denken veel te groot van de mens en je denkt veel te klein van God. Want als die eenmaal begonnen is, dan maakt hij het ook af. Hij zal het volbrengen. Hij houdt getrouw zijn woord. Dat zegt de schrift. En dat weergalmt als een echo het belijdenisgeschrift, de Dordtse leerregels. Dus geen dorre leerregels, maar de Dordtse leerregels die niet anders willen zijn dan het naspreken van Gods woord. En dan ben ik bij mijn derde punt. Dat zijn heel praktische geloofsregels. Ik vraag het maar weer aan u en ik sta open voor reacties, gemeente. Kan dat nog, de Dordtse leerregels bepreken? Nou, we moeten wel zeggen dat we nou niet over de Dordtse leerregels spreken, maar dat we de Bijbelse waarheden die in elk paragraafje van de Dordtse leerregels wordt beleden, zullen we vanuit de schrift laten zien. En dan, kijk, we preken geen dorstuk leer, maar we preken een Bijbelstuk leven. Dat is het, hè. En dan nog een stap verder, het blijft natuurlijk een belijdenisgeschrift, dan wel met hopelijk het antwoord van u erbij, dat je zelf zo'n echopunt bent, leeg van jezelf. En dat Gods geest het woord erin roept van Gods onmetelijke zondaarsliefde in de Heer Jezus Christus. En dat er dan uit je leven ook weer terugkomt wat de Heere erin gelegd heeft. Wat zou dat groot zijn, gemeente? Wat zou dat groot zijn? Juist op die heel concrete punten van, ben ik wel uitverkoren? Het zal allemaal aan de orde komen. Is de kracht van Christus bloed voor mij? Is dat in mijn leven? Sta ik in het levende geloof? Kan ik volharden in het geloof? Ben ik iemand die het vol zal houden? Straks ook als ik sterven moet. En zal ik dan ook eeuwig erven? We zullen zien dat die Dordtse leerregels een heel pastorale insteek hebben. Voor het eenvoudige volk in de kerk. Die ook toen met zielenvragen tobde. En die door die mensen, die dwaalleraren, die remonstrantse broederschap in verwarring werd gebracht. Kunnen we dan niet meer op het woord vertrouwen? Kunnen we dan niet meer op de Heere vertrouwen? Is het altijd wel wat met mij echt geweest? Geloof ik wel? Heb ik het wel? Kan het voor mij wel? Wat een zegen dat die Dordtse synode er geweest is. Want die heeft de kerk willen bewaren in een tijd van de verlichting. En de verlichting, dat was dat je zelf God werd over het woord ook. Dat hadden die remonstranten wat. Hè? Die wilden wel geloven, maar als ze het niet konden begrijpen, dan zeiden we, dat aanvaarden we niet. Dan ben je dus zelf in je denken een God over het woord. En daarom heeft die Dordtse synode met die pastorale leerregels het volk in de kerk, op de straat, in de steden, in de dorpen willen leiden. De herder en de hoeder van hun zielen heeft duidelijk gesproken in het belijdenisstuk. Op grond van de Bijbel en gezegd, zo gaat het er bij de Here aan toe. En daar willen we als kerken voor staan. En zo wil de drie-enige God het ook in uw leven doen. Zo wil hij binnenkomen. Zo wil hij uw leven overwinnen van de vijandschap die we van nature meedragen. En zo wil hij uw hart inwinnen voor de zondaarsliefde van God. en het kostbare offer van de Heere Jezus. Een museumstuk? Nee. De Dordtse leerregels die staan nog. Midden in de actualiteit van ons leven. Je hebt tegenwoordig ook in de evangelische stromingen mensen die zeggen, neem Jezus aan en het is klaar. Maar je hebt ook aan de rechterkant van de gereformeerde gezindte kerken die ook een stuk remonstrantisme meedragen. Vrije genade heeft geen enkel aanknopingspunt in ons leven. Daar gaat het om. En dat moeten we steeds weer leren uit het woord. Dat moet de dominee steeds weer leren. Dat moet een kerkraad steeds weer leren. Dat moet een gemeentelid steeds weer leren. Het is niets uit ons. Het is alles uit hem. En daarom is het belangrijk om ook in onze moderne tijd naar deze pastorale geloofsregels te luisteren op basis van Gods woord. Herkent u deze punten, gemeente? Herken jij deze punten, jonge meisje? Hoe denk jij erover? Hoe denkt u erover? Zijn dit onderwerpen waarover je tegenwoordig met christenen van mening kunt verschillen? Niet als het over die basisonderwerpen gaat die in de Dordtse leerregels zo duidelijk aan de orde worden gesteld. En weet u wat ik ook heel mooi vind? Die remonstrantse dominees die hadden goed gestudeerd en dat is natuurlijk nooit verkeerd. Maar deze belijdenis is de belijdenis van het eenvoudige volk. Dat is de kracht van de kerk altijd geweest. Je hoeft niet heel geleerd te zijn en dan pas kun je de Bijbel lezen. Nee, ik had in Nunspeet en ik heb ze hier ook eenvoudige, godvrezende mensen. Helemaal geen titel voor hun naam. Maar die konden vertellen wat de Heere en kunnen vertellen wat de Heere in hun leven heeft gedaan. Nou, dat is nou die echoput door Gods genade. Het is de belijdenis van het gewone, het eenvoudige, het godvrezende volk. En daarom is het fijn ook dat gemeenteleden reageren op een preek. Natuurlijk moeten theologen ook bezig zijn met theologische kwesties. Maar het eenvoudige lid mag zeggen wat, hoe de Heere het zijn volk leert. En wat de Heere zijn volk leert. En dan hebben we de wijsheid nooit alleen in pacht. Maar dan hebben we elkaar nodig. Alle heiligen. Vandaar ook dat het zo mooi is dat die synode heel Europa besloeg. Want we hebben elkaar nodig om te verstaan wat de Bijbel anno 2007 tegen ons zegt voor een persoonlijk geloofsleven. En voor de praktijk van het geloofsleven. De stilte van de zondag is bijzonder. Laten we er heel zuinig op zijn. Maar morgen is het weer maandag en dan sta je weer in je werk. Nou, dan moet die klank uit die echoput meegaan. In woord en in daad. Daarom heel praktische, pastorale geloofsregels. Hier klopt het hart van het geloof. Wij hebben als dominees en als ouderlingen en diakenen er onze handtekening onder gezet. En toen jij belijdenis van het geloof deed, heb je er ook mee ingestemd. En daarom is het ook goed dat wij in de toekomst naar deze preken luisteren en de waarheid vanuit Gods woord verstaan voor het eerst of opnieuw. Zo willen we, als God ons het leven geeft, dan deze serie starten. Ik begin er dus vanmiddag mee met een inleiding. Oude woorden, actuele zaken, springlevende belijdenissen vanuit de Bijbel. Want remonstrant zijn we in ons hart allemaal. Dat is het stramien van ons hart. Maar dat staat God nou niet in de weg. Om van mijn hart te maken een echoput van zijn eer, van zijn genade. En dan zijn er bij ons geen mogelijkheden. Maar dan zijn er bij de Heere mogelijkheden van genade van eeuwigheid af. Zo hoog en zo diep dat ons verstand en ons hart en ons leven te klein is, gemeente, om te bevatten waar het ten diepste om gaat. God voor alles de ere te geven. En God even groot te maken. En daarin eeuwig gelukkig te zijn. Het zou een zegen zijn. Als dat de zegen op de prediking mocht wezen. Van dit jongste belijdenisgeschrift. Zo willen we gaan luisteren. Zo wil de dominee zich voorbereiden. Op de Dordtse leerregels. En zo wil hij erover preken. En we hopen dat de Heilige Geest erin meekomt. Zodat het mag worden in uw leven. Of mag zijn bij vernieuwing. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Laat ons nog danken en bidden. Zijn naam belijden. Dat is kort samengevat waar het om gaat in de belijdenis. Als de echo van uw woord niet zijn naam verloochenen, maar zijn naam belijden. Wat rijk, Heere, dat u zelf ervoor gezorgd hebt dat het daar uitkomt. Dat dat waarheid wordt in het leven van die u vrezen, de groten en de kleine. Wij mogen u daarvoor aanbidden, Heere. Want als u naar gerekend had naar dat wij hadden verdiend, dan zou uiteindelijk uw naam verheerlijkt zijn in de verlorenheid van allen die tegen uw recht gezondigd hebben. Maar uw naam wordt nog meer verheerlijkt. Levendig verheerlijk, dat u nu juist vijanden met God verzoent en zulke mensen maakt tot bruiloftsgangers genodigd tot de bruiloft van het lam, hun klederen rein gewassen, wit gewassen in het bloed van het lam, en ook hun werken volgen hen na. En ze zullen de eeuwigheid nodig hebben om u groot te maken, om u te aanbidden, om de kronen van de overwinning van het geloof die ze ontvingen toen ze afgelost werden, te werpen voor de voeten van het lam en te zeggen: gij hebt ons goden gekocht en gij hebt betaald met uw leven en met uw bloed. En daarom zijt ge eeuwig waard te ontvangen aanbidding en dankbare lofgezangen. Heren, en als dan de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel gerealiseerd zal zijn, dan zult u de heerschappij weer overgeven aan God. En Hij zal zijn alles en in allen. Mogen we op die hoogte, mogen we in dat geloofsperspectief, ook in de leerdiensten luisteren naar de prediking aan de hand van de Dordtse leerregels, als een echo uit uw woord, de fontein van levend water. Wij bidden, Heere, voor de gezinnen en voor de alleengaanden. We bidden voor gescheidenen en mensen die vastzitten. U kent de kudde, u weet hoe de schapen gelegerd zijn. Wij bidden voor mensen met een andere geaardheid, of mensen die last hebben van transgenderzorg. Wat kan dat toch ook diep ingrijpen in een leven als iemand denkt gevangen te zijn in een verkeerd lichaam. Heren, wat kunnen we als hulpverleners ook ons op een afstand voelen staan. Dat u zich wil ontfermen over mensen met een verborgen nood. Heren, gedenk ons allen. Zegen ons ook vanavond als we met de jongbeleidende ledenkring verder zullen gaan met de Bijbelstudie. Wees dan ook nabij en gebruik ook dit mooie werk voor de versterking van die u vrezen en voor de bouw van de gemeente. Wees met de scholen als ze weer beginnen. Zegen de leerkrachten, zegen de ouders dat ze ook biddend mee zullen leven met hun kind. Zegen de kinderen, basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, universitair onderwijs, heren. Studeren is heel goed, ons verstand met goddelijk licht bestraald gebruiken in afhankelijkheid van u. Zegen het catechesewerk, heren, ook de themaavond die we hopen te beleven en de belijdeniscatechisatie. Het ziet alles op u, het wacht alles op uw zegen. Gedenk ons, heren, als we weer naar huis gaan. Vergeef wat niet was naar uw heilige wil. Zegen het goede en houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nog zingen, nadat uw gaven zijn ingezameld, uit Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Psalm 145, vers 3. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.